Open kaart, 150 vragen over werk en leven. De gast is Nicholas Mansfield. Hij geeft leiding aan de Nederlandse reisopera. En hij is hier vanwege Der Vliegende Holländer. Dat is de nieuwe opera die ze gaan uitvoeren van Wagner. Hij is geboren in Engeland, kwam als zanger naar Nederland. Maakte deel uit van een koor. En later ging hij leiding geven aan de Nederlandse opera. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
De Vliegende Hollander. Het verhaal is ongeveer bekend. Komt in heel veel culturele uitingen voor.
Ja.
Een spookschip met toch iemand erop. Ja. Soms zonder iemand erop.
Ja.
En die reist over de wereld.
Ja, het is een mooi verhaal. In zijn autobiografie, Mijn Leven, die gepubliceerd is in 1870... heeft Richard Wagner geschreven dat hij op het idee kwam... omdat hij in een hele zware storm terecht kwam... op een reis tussen Riga en Londen. En dat vind ik wel heel mooi. Dat vind ik heel mooi om te weten dat
de inspiratie vormde voor hem.
Ja.
En bij hem is het thema dat de Vliegende Hollander een soort vloek over zich heeft en pas verlossing zal vinden wanneer die wordt gekust door een ware liefde.
Ja, door Senta, die al jaren droomt over deze man. En plotseling staat hij voor haar. En de regisseur van onze productie, Polka, die zegt ja, het verhaal heet Vliegende Hollander. Maar eigenlijk is het Vliegende Senta. Want het draait allemaal om haar. En haar, zeg maar, haar bereidwilligheid. Of haar bereidheid om haar leven op te geven voor de liefde. En het thema is eigenlijk: ben jij bereid om jouw leven op te geven voor iemand waarvan je houdt? En dat vind ik dan heel erg actueel. En heel erg ontroerend eigenlijk.
Zelfopoffering. Ben je bereid om dingen achter te laten voor die persoon?
Voor je echte liefde.
En natuurlijk ook het verlangen naar bevrijding. Dat mensen ook doen in de liefde.
Ja.
Als die liefde komt, nou, dan zal mijn leven goed zijn. Dat gevoel.
Ja, dat gevoel, ja. Precies. En natuurlijk allemaal met begeleiding van de meest prachtige muziek. De Vliegende Hollander was eigenlijk... Wagner zei zelf dat de Vliegende Hollander de eerste opera was... dat hij ook, of het begin was van zijn carrière als dichter. Daarvoor had hij twee operas gecomponeerd... Die niet echt groot zijn geweest. Maar de Vliegende Hollander is eigenlijk de geboorte van Wagner... als volwaardige opera-componist. En het is niet zo lang, hè. Onze voorstelling is 2:07.
Voor een opera is dat zeer schappelijk.
Mensen hebben vaak het idee, Wagner-opera, zwaar en lang en blablabla. Maar het is net een film, het vliegt voorbij. Op het moment dat je daar gaat zitten en het begint... Je hebt geen besef van tijd. En na 2:07 daal je weer neer op aarde.
Prachtige muziek ook.
Ja.
Je bent naar Nederland gekomen aanvankelijk als zanger. Omdat je hier in een koor ging zitten.
Een groot omroepkoor hier vlakbij.
Ja, en jouw ouders waren ook allebei muzikus.
Mijn moeder niet.
Oh, je moeder
mijn
niet,
vader wel, ja. Mijn vader was jazzmuzikus. Die speelde in de wereldberoemde jazzclub Ronnie Scott's.
Oh ja, in Londen. Daar ben ik vaak geweest.
Ja, dat was het leven van mijn vader. Ja. Dus mijn muzikaliteit heb ik van hem. En ik ben heel jong begonnen met viool spelen en piano spelen en orgel spelen. En een beetje zingen. En, dus ik ken mijn leven zonder muziek helemaal niet. Het is altijd in het teken van muziek geweest.
En naar Nederland komen, was dat een manier om weg te komen uit Engeland? Of kwam het gewoon zo uit?
Ik ben wel iemand die toch wel vluchtgedrag af en toe toont. En ik was een beetje klaar met Groot-Brittannië van Margaret Thatcher. En ik wilde gewoon... En ik studeerde toen aan het conservatorium in Manchester. De Royal Northern College of Music. En ik zag een advertentie staan. Vacature staan voor zangers in het Groot Omroepkoor. En ik dacht, waarom niet? Waarom zou ik gewoon niet... naar Nederland gaan. En ik vond het een prachtig idee. 21 jaar, pakkenskoffer, 50 pond in mijn achterzak en weggaan. En 30 jaar later ben ik er nog.
En de reisopera is er ook nog, want die heeft een tijd het moeilijk gehad. Ik las dan in de krant dat er slechte plannen voor jullie waren. En,
dat is zeg maar 2012, 2013. Het is ondertussen 2018, dus ik praat niet zo graag over het verleden. We hebben er veel van geleerd. Wij leven nog, wij doen het heel goed. Ik ben heel erg trots. Wat wij vroeger deden met bijna 100 man, doen we nu met 14 man. Wij noemen dat lean and mean in het Engels. Wij betalen mensen voor werk en niet voor banen. Ik ben heel erg trots op wat we maken.
Het is mooi dat er nog is, het instituut.
Nou, het is zeker mooi, maar meer dan mooi. Ik vind het noodzakelijk. Ik vind dat in een democratie moet je een keuze hebben. En als je enige keuze om naar kwalitatieve opera is om naar Amsterdam te gaan, dan heb je geen keuze. En ik vind dat iedereen in Nederland recht heeft op zeg maar toegang tot mooie opera. En betaalbare opera ook. Dat vind ik een basisrecht.
Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Wil je een
Moet ik eentje pakken?
Ja, graag.
Oh god, daar gaan we. Wat zou je aan jezelf veranderen?
Ja.
Ja. Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Ik, dat vind ik een hele moeilijke. Dan ga ik heel erg eerlijk zijn, hè? Want ja, daarom ben ik hier. Ik vind dat ik in mijn werk te weinig, of in mijn leven, heel erg hard werk en misschien iets te hard. Of iets te veel uren. Als je directeur bent van zo'n bedrijf, dan is het eigenlijk geen baan, het is een leven. En je bent eigenlijk nooit vrij. Ook als ik in het buitenland ben, ook op werkreis of ook op vakantie, dan staat mijn telefoon altijd aan. En het zou beter voor mij zijn wanneer ik af en toe dat ding uitzet en gewoon zeg, nu heb ik een vrije dag.
Dat zou je willen veranderen aan je,
ja,
jezelf en je leven.
Ja. En ja, 15 kilo minder. Dat zou ook leuk zijn.
Ja, ach ja, waarom
maar dat kost
niet?
Ook tijd.
Ja, nou, laten we nog een vraag uitkiezen.
Ik pak deze. Wie was je eerste liefde? Oeh, mijn eerste liefde was een jongen uit Finland. En die kwam ik tegen in Londen. En ik was een jaar of 16, 17. En ik werd vreselijk verliefd op een jongen. En ik zal dat nooit vergeten. We hebben al jaren niet meer contact met elkaar. Het ging op een bepaald moment helemaal mis. Maar dat gevoel van zeg maar, ja, naïviteit of openheid. De allereerste keer dat je in je leven echt op iemand verliefd bent. Het neemt je helemaal in bezit. En als je ouder wordt, dan gaat dat natuurlijk anders. Ja? Dat gevoel. Maar ik zal het nooit vergeten. Ik ben een keer met de kerstvakantie naar Helsinki geweest. En we zijn met de trein en met de bus helemaal naar het noorden van Finland geweest. En natuurlijk heel erg donker. Maar vreselijk leuk. Onvergetelijk.
Wist je toen al dat je op jongens viel? Toen
ja, zeker ja. Ik wist al, ik ben nooit uit de kast gekomen. Ik ben eigenlijk in een woonkamer geboren. Dus ik kom uit een redelijk bescheiden gezin. Streepje arm. Dus ik deelde een slaapkamer met mijn broer. En hij had natuurlijk blaadjes wat jongens hadden. Jongens van die porno blaadjes. En ik vond ze af en toe. En ik kijk erin. En ik wist heel erg vroeg wat ik leuk vond. Ja, dus ik heb er nooit aan.
Je keek niet naar het meisje, maar je keek naar het jongetje.
Zo is dat. Ja, en ik heb het altijd geweten. Het is voor mij geen enkel punt. Hè. Ik heb in mijn. Ik moest op een gegeven moment beslissen: ga ik dominee worden in de kerk? Want dat vond ik ook een spannende uitdaging. Of muzikant worden. En ik heb besloten destijds om geen dominee te willen worden. Want ik wilde niet mijn hele leven dat gesprek moeten voeren. En je ziet dat de dingen die 30 jaar geleden actueel zijn, nog steeds actueel zijn. We hebben het er nog steeds over. Of hoe de homoseksualiteit in onze samenleving zijn plek moet vinden. En als onze samenleving iets heeft geleerd uit de geschiedenis, is het dat we niets hebben geleerd uit de geschiedenis. En dat
over 100 jaar hebben ze het daar nog over.
Precies.
Dat zal eeuwig doorgaan.
Ja, ja.
En intussen gaat alles gewoon verder. Maar,
ja. Ja. Ja.
Zullen we nog zo'n vraag pakken?
Wat is je dierbaarste bezit? Dat is mijn viool. Want ik speelde vanaf mijn zevende viool. En mijn ouders konden dat eigenlijk helemaal niet betalen. Mijn moeder heeft alle geld wat ze had, heeft ze bij elkaar gesprokkeld. En een viool voor mij gekocht.
Dus vandaar ook dat hij dierbaar is. Als
heel echt dierbaar, ja. Ik speelde niet meer op. En ik heb 25 jaar niet meer opgespeeld, maar ik heb het nog. En dat is voor mij een herinnering aan de liefde voor een moeder aan een kind. Hij wil echt viool spelen. Het was toen niet van £350 pond, maar ik heb het over 1973. Dat was vreselijk veel geld. En die heb ik nog. Die staat boven.
Heb je een gelukkige jeugd gehad?
Nee, eigenlijk niet. Nee, want ik was heel erg muziek. Ik was heel getalenteerd als een violist. Maar dat had toch de gevolg dat ik elke dag 6 uur alleen moest studeren. Dus ik had geen maatjes waarmee ik ging fietsen of zwemmen of spelen of zo. Ik was alleen maar aan het studeren. Daarnaast was ik tussen mijn 7e en mijn 13e was ik ook epileptisch. Dus ik mocht helemaal niet zwemmen of fietsen. Dus ik was wel een beetje geïsoleerd, zeg maar, als jongeman. Maar ja, het is lastig om te zeggen, was ik gelukkig of ongelukkig? Achteraf denk je, ja, ik was misschien niet zo gelukkig als ik had gewild. Maar het heeft natuurlijk, in mijn optiek heeft het geen echt schade opgeleverd.
Maar gek dat je toch die viool een dierbaar bezit bent blijven vinden. Want, ja. Want er zit dus ook een kwaaie herinnering aan.
Ja, de eenzaamheid.
Ja.
Ja, er zit een kwaaie herinnering aan, ja, die eenzaamheid. Maar het is toch de, zeg maar, de bron geweest van mijn muzikale toekomst.
Ik begrijp dat hij dierbaar is en het heeft je ook veel gebracht uiteindelijk.
Iets kan dierbaar zijn en toch een herinnering zijn aan een soort... pijn is een heel groot woord, zo bedoel ik het niet. Maar ja, snap je wat ik bedoel?
Er zijn verhalen van voormalige wonderkinderen die later die vleugel in brand steken als ze volwassen zijn.
Ik ben geen wonderkind, dat wil ik even zeggen. Ik ben echt geen wonderkind. Maar ik heb wel een keer mijn strijkstok in tweeën.
Gebroken uit agressie.
Agressie. Dat ik iets wilde studeren en het lukte niet, en het lukte niet, en het lukte niet. En nog een keer, en nog een keer. En toen dacht ik, boah. En toen heb ik mijn strijkstok, ja.
Dat moet je nog best kracht zetten.
Zeker weten, ja.
Die gaat niet zeker zomaar, het lijkt zo makkelijk.
Ja, en tegen mijn moeder zeggen, ja, ik ben per ongeluk op gaan zitten. Staat, heel staat.
Pak nog maar een kaart als je wil.
Waar erger je aan? Ja, ik erger me natuurlijk aan bepaalde stromen van de politiek in onze huidige tijd. Ik erger me aan de negativisme. Ik erger me aan de, zeg maar, de, ja, polarisatie. En ja, dat mensen gewoon weggezet worden als waardeloos. Of ja, daar erger ik me enorm aan.
En dat gebeurt met heel veel mensen momenteel. Die worden,
ja, zeker. Ja, niet alleen in Nederland, maar door de hele wereld. Ik ben naar aanleiding van de Brexit heb ik een Nederlands paspoort genomen. En ik zie dingen gebeuren in Engeland waarvan ik denk, Jezus, we hebben echt niks geleerd. Het wordt alleen maar erger. En dan is het altijd de overweging, ga je er aandacht aan besteden of ga je er geen aandacht aan besteden? Want hoe meer aandacht je besteedt aan die dingen, hoe groter ze worden. Ja. En dat, ja, dat is altijd een overweging. Maar ik erger me er wel aan. Dat mensen zo schreeuwen tegen elkaar. Dat liefde een vies woord is geworden. En dat je niet meer, ja, tolerant. Maar ja, daar erger ik me wel aan. Het doet me wel, nou, pijn niet. Maar ik vind het allemaal wel best wel verdrietig.
Om dat zo te zien.
Om dat zo te zien, ja.
Maar het zijn eigenlijk ook wel dingen die in sommige opera's zal voorkomen. In politieke opera's van Verdi.
Ja, zeker. Nou, er was Lotte de Beer, een Nederlands regisseur, is bezig dit weekend met een experiment over Mozart. Hè? En hoe je zeg maar bepaalde dingen in de klassieke opera die eigenlijk politiek gezien niet meer kunnen. Hè? En dat vind ik wel een interessant onderwerp. Voor mij is opera wel. Ik vind zelf dat. De relevantie van opera niet in het verhaal zit. Hè. Dus ik vind dat de relevantie van opera zit in de kracht van de zangers, van de muzici, om in het moment mensen te ontroeren. Als je nooit je partner hebt vermoord omdat hij vreemd gegaan is, dan zal Othello niet echt vanwaar die nooit echt relevant voor je zijn qua verhaal. Hè. Maar in het moment van zingen, die kwetsbaarheid van die zangers en de schoonheid van de muziek en het samen zijn en het decor en het licht en de kostuums. Als dat in het moment mensen kan ontroeren, is dat voor mij de relevantie van onze kunstvorm.
Dus dan hoef je niet op een MeToo-achtige manier Don Giovanni tegen het licht te houden?
Ik vind zelf van niet.
Nee.
Ik vind, maar dat is mijn eigen smaak. Hè? En ik vind, Lotte is bezig met een experiment. En dat vind ik prachtig, dat wij dat gesprek met elkaar gaan voeren. Kan je dingen opvoeren die in de huidige tijd politiek eigenlijk niet meer kunnen? En wat voor invloed heeft dat op de kunstvorm? Op het kunstvorm. Dat vind ik wel een interessant gesprek.
Zeker. We gaan nog één laatste vraag doen.
Oké, dan komt die. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Dat is een boek van Ed Catmull, directeur van Pixar. En dat heet Creativity Inc., INC. En dat is een prachtig boek over hoe de directeur van Pixar kijkt naar zijn bedrijf. Hoe hij de fusie met Disney heeft doorgebracht. En hoe hij met zijn mensen omgaat. Ik heb er zelf heel erg veel van geleerd als directeur van een bedrijf in ontwikkeling. Wij hadden, zoals ik heb gezegd, we hebben veel meegemaakt. En Oprah is in zijn kern hiërarchisch. Hiërarchisch ingericht. En ik heb door deze boek te lezen heb ik heel veel geleerd over hoe je met mensen om moet gaan. Dat je als directeur jouw collega's, niet medewerkers, maar collega's in staat moet stellen om zichzelf te ontwikkelen. Dat ze de ruimte moeten krijgen om fouten te maken. Dat ze daarmee niet op worden afgerekend. Dan zie ik om mij heen mensen opbloeien. En dat vind ik prachtig. Je hoeft als directeur in 2018 niet alles te weten. Echt niet. Echt niet. En als er meer transparantie is op de gang, op de wandelgang, dan in de vergaderkamer, dan is er iets mis met je bedrijf. En ik vind openhartigheid heel erg belangrijk op het werkplek. Dan zeg ik bewust openhartigheid en niet eerlijkheid.
Mensen moeten zeggen wat ze vinden en het niet bij de koffiemachine bewaren.
Ja. Tuurlijk. En je moet als directeur ook in staat kunnen zijn om je eigen kwetsbaarheid te laten zien. En dat je tegen je collega's zegt, ja, maar dit weet ik even niet. Help me even. Dat vind ik heel mooi. Dat geeft me een heel warm gevoel. En dat zie ik ook terug in hoe we met elkaar omgaan.
Het resultaat is te zien bij de reisopera Der Vliegende Hollander. Gaat op tournee van Enschede via Breda naar Den Haag, Amsterdam en talloze plekken. Dankjewel, Nicolas Mansfield.
Dank voor de uitnodiging.